Zo bevond Israël zich op een kruispunt van wegen met de vraag: gaan we nu al een oordeel brengen over Edom? Gaan we door Edom? Werkt Edom mee? Of laten we het liggen? En moeten we er links langs? En het werd links en langs, zoals u weet. En in de toekomst wordt het alsnog anders. De situatie is dus die, in nummer 21, is die van het, van een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling feitelijk. Ik hoop dat dat duidelijk geworden is aan de hand van al die dingen die daaromheen een rol spelen. Maar dan in hoofdstuk 21 krijgen wij ineens de kwestie van de slangen. Zij reisden, dat is vanaf vers 4 van nummer 21, zij reisden van de berg Hor op de weg der Schelfzee. En de weg der Schelfzee, ja, dat is de Araba, of althans de weg door de Araba. De weg langs de Wadi Araba, of hoe je dat maar noemen moet. Dat is die dikke lijn die daar op bord getekend staat, feitelijk. Het diepe dal. De dood, dat is wat het feitelijk uitbeeldt. Maar ze reizen van de berg Hor, dat is nogal hoog. Ik heb gezien dat iemand, broeder Bron, heeft een boek met foto's meegenomen van een van onze reizen, geloof ik. Als ik het goed heb. Met foto's van de berg Hor, van het slangenmonument en van het uitzicht vanaf de berg Hor over de Araba, dat je enig idee krijgt van de afmetingen van dat gebied. Maar ook hoe je het uiteindelijk toch goed kunt overzien allemaal. Dus meld u even bij hem straks als u dat zien wilt. Prachtige foto's. Ja, ik kan wel fotograferen. Mooi. Oh, dat schiet me te binnen. Wij hadden voor vorig jaar eigenlijk in de planning, dat hing nog, maar wat hadden we vorig jaar in de planning voor Woepertaal om een avond of een middag of iets dergelijks uit te trekken voor de vertoning van Diaz. Ouderwets, hè? Voor de vertoning van Diaz over Petra, over die omstandigheden daar. Maar dat zijn niet de gewone Diaz of gewone foto's, dat zijn stereo Diaz. Want dat weet u misschien, ik ben al meer dan 25 jaar lid van de Vereniging van Stereofotografen. Mijn gouden speld heb ik niet op. Maar en ik heb honderden, misschien wel duizenden foto's van Israël, Jordanië, Egypte enzovoorts. Stereo, dat is niet zo simpel, maar ze zijn te fotograferen. En ik vind het nog steeds, ook als ik ze zelf zie, bijzonder indrukwekkend. Dus misschien kunnen we dat nog eens een keer ergens, ik gooi het maar even in de groep. Misschien kunnen we dat ergens nog een keer plannen. Of het op het scherm te zien is, ja, dat schijnt te kunnen. Maar digitale fotografie, daar heb ik eigenlijk niks mee. Het ziet er niet uit. Je moet het kunnen projecteren. Dat kan ook via digitale routes, maar ik niet. Maar ik heb wel de spullen ervoor, dus het zou een goede optie zijn om dat een keer te doen. Maar wie het organiseren wil, ik weet het niet. Maar zoek het maar, denk er maar over na. Misschien kunnen we dat een keer doen als we in die andere zaal nog eens terecht kunnen in Apeldoorn of zo. Op een avond als het donker is. Ja, dat helpt. Dat is mooi. Hè? Zeer indrukwekkend. Maar goed, dat even terzijde. Zij reisden van de berg Hor, dat is tamelijk hoog, op de weg der Schelfzee. Nou, dat is precies langs die route, maar dan hoog. Daar is het slangenmonument. Je kan er naartoe, maar het steekt tegelijkertijd ook boven de omgeving van al die bergtoppen, steekt het uit. Dus het is, ja, daar is dat. Ze reisden van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dus niet van de berg Hor naar Petra, de dalketel, om zo te zeggen, maar de andere kant op, naar beneden, de Araba in, dat stukje. Omdat zij, of opdat zij, of gewoon dat zij, om het land der Edomieten heen togen. Ze stonden voor de hoofdstad van Edom, Petra, Bozra, ze mochten niet door, ze keerden dus terug. En van de berg Hor stond al dat die was op de landpalen, stond er geloof ik, hè? Aan de landpalen van Edom. in nummer 20 vers 23. Aan de berg Hor, aan de palen, aan de grens dus, van het land van Edom. Enzovoorts. Maar goed, ze gingen dus de andere kant op en daar staat er nog, de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. Ja, het was de aflopende weg, weer het dal in, richting de Araba, het graf, de dood, want dat is wat het voorstelt ook natuurlijk. En in plaats van dat ze de weg omhoog gingen naar de vlakte van Edom enzovoort, gingen ze terug weer richting woestijn, want dat was het dan in de praktijk. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes, want dat heb je zo met een democratisch volk. Ze zeiden, waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel waggelt over dit zeer lichte brood. Dat was het manna, het menu van alle dag. Toen zond de Heere vurige slangen, staat er, onder het volk, die beten het volk en er stierf veel volks van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en zij zeiden, wij hebben gezondigd. Want ja, de stemming kan ook maar zo weer omslaan, dat is kwestie van publieke opinie. En er hoeft maar iets weer anders uit te vallen en hop, dan is het van hemelhoog jauwsend naar zum Tode betrübt, of andersom. Dus zoiets heet gewoon instabiel, hè. We hebben gezondigd omdat wij tegen de Heer en tegen u gesproken hebben. Bid de Heer dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk, want Mozes doet dat dan ook nog en zo. Hè. En de Heer zei tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan. En hij bleef levend. Punt, volgende episode. Het is maar een incident, het kost een paar mensenlevens, maar we hebben het er nu nog over. 3.500 jaar later. En we kijken nog steeds naar een monument daar. We bekijken de locatie. Over de locatie is geen twijfel. Zelfs Flavius Josephus, heb ik nog even gezien, maakte er melding van. Dat de berg gewoon ligt bij Petra. Enzovoorts, en die schreef ook een jaartje of 2000 geleden. Dus doe maar. Maar het is die locatie. Dan staat er dus, zij werden gebeten, er waren vurige slangen. De Heere zond vurige slangen onder het volk, die beten het volk. En er stierf veel volks van Israël. Vurige slangen. Welke woorden daar in dat vers precies staan, weet ik niet. Want ik heb de verkeerde bladzijde aantekeningen hier liggen. Dus ja, dan uit mijn hoofd weet ik dat niet. Maar wat ik wel weet, is dat het daarna staat. De Heere zeide tot Mozes, vanaf vers 8, maak u een vurige slang. Kijk, en dat noem ik het smurf-effect. Wat voor woord er ook staat, ze werden gebeten door vurige slangen, maak u dus een, maar die omhoog gestoken, en welk woord er dan ook staat, het is een vurige slang. Smurf, weet u wel. Dan zitten de joker in. En dan bij het scrabbelen bedoel ik. Of hoe heet dat? Bij het scrabbelen? Ben ik eruit? Nee, is zo'n ding wat voor elke letter gaat gelden. Maakt niet uit. Een jumbo. Oh, nou ja, laat me zitten. Zoiets. Ja, Thomas, het kan overal voor doorgaan. Dat noem ik het smurf-effect. Wat er ook staat, je weet wat er staat. Heb je dat nooit? Als je iets in een andere taal leest en je kent het woord niet, dat je gewoon doorleest zonder het op te zoeken in een woordenboek? Omdat je toch begrijpt wat er staat? Dat komt door het zinsverband. Ik kan u net zo goed meteen even zeggen dat mijn zinzins woorden überhaupt geen betekenis hebben, tenzij ze in een zin voorkomen. En mijn woordenboek is het ermee eens, want mijn woordenboek geeft betekenis van het woord en geeft er een voorbeeldzin bij, minstens één, om aan te geven hoe dat zit. En daarbuiten, in een lijst, een woordenlijst, heeft het helemaal geen betekenis. Dat is het vervelende van taalstudie. Op de oude methode, zoals ik het moest leren, rijen woordjes uit je hoofd leren. Maar die rijen woordjes, die betekenen niks. Maar je moest er wel een betekenis aan hechten. Ik vond het erg vervelend. Maar dat even terzijde. Dus het punt is, u wilt nu weten wat er echt staat, hè? In de vertaling staat dus in vers 8, de Heer zei tot Mozes, maak u een vurige slang. Maar de Heer zei tot Mozes, maak u een seraf. Dat is al. Seraf. En iedereen weet wat een seraf is, toch? Ook niet. Nee, weet men niet. Want men heeft ervan gemaakt dat een seraf is een engel. Omdat we niet weten wat het is, is het een engel. Dat is eigenlijk het argument. Dat mocht ik eigenlijk niet verklappen, maar dat is zo. Hè? En een cherub weten we ook niet wat het is, dus dat is ook een engel. En sindsdien spreken we over de engelen en de aartsengelen, hoewel er in de Bijbel maar één is. De engelen en de aartsengelen en de serafim. Want im is Hebreeuws meervoud, hè? Mannelijk meervoud, Hebreeuws. De serafs en de cherubim, de cherubs. Want dan heb je een mooie verzameling en diversiteit natuurlijk in de oorspronkelijke echte betekenis van het woord. We hebben het niet over afwijkingen, we hebben het over verschillen. Nou, laat maar zitten. Maar cherubs bestaan niet. En serafs eigenlijk ook niet. Ze vallen in, nee, de woorden bestaan, maar ze vallen in de categorie sfinxen, griffioenen, eenhoorns. Bestaan allemaal niet. Dat zijn, hoe noemen ze dat, sprookjes? Fabeldieren, ja, misschien. Het zijn symbolen, symbolische dieren. Ze bestaan niet. Men heeft ze bedacht. En ze stellen iets voor. Dat kan. Dat heb je met symboliek. Je bedenkt iets en daarna stelt het iets voor. En cherubim zijn uitbeeldingen van, dat moet erbij, van wezens. Op het plaatje zie je wezens. Hoe ze er precies uitzien weten we niet, want de beschrijving is niet overal in de Bijbel hetzelfde. Maar dat maakt niet uit, ze stellen wel altijd hetzelfde voor. Op welke wijze dan ook. En cherubim, ik heb het u eigenlijk al gezegd een keer van de week in het voorbijgaan. Cherubim zijn een uitbeelding van heerlijkheid. De heerlijkheid namelijk van de eerstgeborene. Een eerstgeborene schrijf je met dezelfde letters als cherub. Begoer schrijf je met dezelfde letters als cherub. Het is ook, zijn dezelfde letters van Baruch. En dat wordt vertaald met gezegend. Of zegenen. Het zijn ook dezelfde letters als voor het woord voor knie of knieën. Want degene die knielt wordt gezegend en wordt verheerlijkt. Degene die zich nederbuigt, ze onderwerpt aan God en zijn woord. Wordt gezegend en ontvangt eventueel het eerst geboorterecht. Dan zit er nog het idee in van isolatie, van afzondering. En dat komt omdat natuurlijk een dergelijke iemand, een dergelijke omstandigheid, exceptioneel is. Het is anders dan anders. Heel divers dus. Een cherub. Maar een seraf wordt op dezelfde wijze beschreven als een cherub. Alleen het woord seraf betekent letterlijk, buiten het verband van deze symbolische dieren, worden vertaald met vurig. Als het seraf is, dan staat het in de brand. Dat is het woord. En in zelfstandig naamwoord, ja, maak u een brand. En maak u iets vurigs. En als u daar niks mee kunt, dan wordt het gewoon, maak u een seraf. Waarom ook niet? En dat deed Mozes. Hij maakte een seraf. En die wist hij die eruit zag. Hè? Maar het is echt wat er staat. Niks anders dan, maak u een seraf. En dat het een slang is, is omdat het daarna staat. Hij maakt een slang namelijk, daar staat het woord voor slang. En omdat we hiervoor al te maken hadden met vurige slangen in vers 6. Maar de Heer zei, maak u een seraf. En de aardigheid is, je moet het echt onthouden, een seraf is een gerub en een gerub is een seraf. En wat in Ezechiël heet een gerub en dat heet in Jesaja 6 een seraf. Rondom de troon in de hemel, weet u wel. En in Openbaring, waar die figuren ook genoemd worden, daar heten het gewoon dieren. In de zin van levende wezens. Iets levens. Rondom de troon. U weet wel, de troon en daaromheen de vier dieren. En dan de 24 oudste die gezien is. Maar het is een bekend gegeven. Die dieren komen overeen met de cherubim, met de Ezechiël en met de serafim uit Jesaja 6. En voor zover ze beschreven worden. En dan worden ze beschreven op viervoudige wijze. Namelijk met als leeuw, als os, als mens, als arend. Althans, hun hoofden. En soms hebben ze een hoofd met alle vier de uitbeeldingen erop. Maar dat maakt voor het verhaal verder niks uit. En binnen de Rooms-Katholieke Kerk is er geen twijfel over dat die vier dieren, leeuw, de os, de mens en arend, dat die uitdrukking geven aan de vier evangelisten uit het Nieuwe Testament. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Als je het mij vraagt, hebben ze de verkeerde volgorde, maar daar heb ik het nou niet over. En dat is dan weer zo, die vier dieren komen overeen met de vier evangelisten, omdat die vier verschillen van die cherubim of serafim of dieren zijn de verschillende hoedanigheden van de Heer Jezus. En dat zijn dus de hoedanigheden zoals die beschreven worden, samengevat worden of juist niet samengevat worden door Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Matthäus over de koning, de leeuw. Marcus over de dienstknecht, de os, het jukdragende dier, enzovoorts. Lucas over de Heer Jezus als mens. Met de menselijke zwakheden natuurlijk ook, maar vooruit. En Johannes, en dat weet ook iedereen, als de Heer Jezus in zijn hemelse positie uitgedrukt in de arend. Maar al die vier dieren hebben vleugels. Aantallen verschilt in de verschillende beschrijvingen, maar dat doet nou ook weinig de zaken. Maar ze hebben vleugels, maar als iets vleugels heeft in beelden, in de beeldende kunst, als iets vleugels heeft, is het om aan te geven dat het niet gaat om fysieke dingen, maar om abstracte, om geestelijke dingen. Het drukt niet uit dat het kan vliegen, het drukt uit dat het deel uitmaakt van geestelijke dingen. Heb je dat nog? Als in de Bijbel ooit een engel beschreven wordt, wordt die nooit beschreven als met vleugels. Maar als je in de beeldende kunst een engel wil voorstellen, zit er niks anders op dan dat je er een paar vleugeltjes bij tekent. Nee, ze hoeven niet groot te zijn, want die hoeft er toch niet mee te vliegen. Heb je dat nog? Waarom die vleugels? Hebben engelen vleugels? Echt niet, staat nergens in de Bijbel. Integendeel, als ze op aarde verschijnen, dat is een pleonasme eigenlijk, dat, hoezo verschijnen? Ja, als ze verschijnen is het op aarde en dan zien ze eruit als een man. Dat is nou jammer, want het had natuurlijk maar 50% gemogen, nou, maar laat maar zitten. Met excuses aan Della Ries, maar dat zegt u waarschijnlijk niks, en dat hou ik maar even zo, over de engelen enzovoort. Ze zien eruit als man. Dus die vleugeltjes, het is symboliek. Het is meer symboliek dan u gewoonlijk denkt. Zie? Het zijn geestelijke dingen. Het zijn geestelijke begrippen die weergegeven worden. En je zou moeten begrijpen dat de serafim uit Jesaja 6, ik zag de Heer op een hoge en verheven troon en de serafs waren rondom de troon enzovoort. Daarvan staat, dit zei de Jesaja toen hij van hem, van de Heer Jezus sprak, en zijn heerlijkheid zag. Serafim geven uitdrukking aan de heerlijkheid van Christus. Nou ja, en in Hebreeën 9 wordt vermelding gemaakt van de Ark des Verbonds met op het verzoendeksel Gerubs. En daar heet het de Gerubim der Heerlijkheid. Dus de Hebreeënbrief zegt net zo goed, de Gerubs zijn uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. En bovendien is het ook rondom de troon, want de Ark des Verbonds met het verzoendeksel erop wordt in de Hebreeënbrief voorgesteld als de troon der genade. Dat wil zeggen als een uitbeelding van de troon der genade. Er zijn zelfs Bijbelvertalingen waarin het begrip Ark des Verbonds vervangen is door troon der genade. Dat is niet correct dat men dat doet, maar dat is wel wat het betekent. In het Engels is dat trouwens bekender dan in het Nederlands. In het Engels spreekt men over de mercy seat en dan weet men dat het het verzoendeksel is.
Houdt de seraf dan ook verband met God als verterend vuur?
Zeker, maar vuur zelf is een uitbeelding van geestelijke dingen. Dus vandaar. Maar ook vuur zou je niet al te letterlijk als fysiek vuur moeten opvatten altijd. Het gaat om het abstracte van vuur. Ik heb het van de week al gezegd, vuur is geest. En onze God is inderdaad een verterend vuur. Het is maar de vraag wie het oordeel doorstaat. Enzovoorts. En voor wat het eeuwige vuur betreft van het oordeel, daar komt niemand meer uit. Daarom heet het ook eeuwig vuur. Enzovoorts. En dus, bij gelegenheid wordt zo'n gerub aangeduid als seraf, vurig, om aan te geven dat het gaat om geestelijke dingen. Daarna blijft het begrip vurig ook in het Nederlands een breed begrip. Wij passen het op allerlei terreinen toe, enzovoorts. En men zegt gewoon, dit zijn de eenvoudige Bijbelverklaringen zal ik maar zeggen, die zeggen vurige slangen, dat slaat op de werking van het gif van de slangen, dat brandt als het ware in je lijf als je door zijn beest gebeten bent en daarom heet het vurige slangen. Ja, het is het laatste waar ik altijd aan denk, maar dat zal wel, ik denk het wel, dat zal wel, maakt mij niet zoveel uit. In ieder geval, men wordt er door gebeten en men gaat eraan dood. Wat is het dan? Maar de Heer zei dus, maak je een seraf. Let op dat het woord slang daar niet staat. Dat maakte hij wel, dat staat er ook. Want er staat, en Mozes maakte een koperen slang. Terwijl als je dat leest in het Hebreeuws, dan struikel je er ook over. Want waar komt dat begrip koper ineens vandaan? En het antwoord is, nou dat is niet zo ver weggehaald. Want het woord voor koper is het woord voor slang. Leuk is dat hoor, taal. Taal is een snaaks ding, zei Godfried Bomans. En ik kan me daar wel in vinden. Taal is een snaaks ding. Nagash is de slang, Nagashet, dat is dan koper. Een koper, een slang. Nagash. Een koper, een slang. Iemand zei dat is omdat koper een beeld is van vuur. Dan moet ik zeggen, nee, koper is niet een beeld van vuur. Dat is wel heel gemakkelijk gedacht aan de hand van het koperen brandofferaltaar. Koperen brandofferaltaar met vuur erop en koper is een beeld van vuur. Maar dat is niet zo. Maar ik zal u even wat anders vertellen. Koper is de uitbeelding feitelijk van gemeenschap. Van verbinding. En ik weet niet hoe het tegenwoordig gaat. Tegenwoordig hebben we glasvezel en draadloos en wat hebben we? Bluetooth. Blauwe tanden. Hoe kom je? Maar goed, laat me zitten. Iemand gaat het uitleggen hoe men daarbij komt. Er is een verhaal bij. Maar goed, dat hebben we. Maar in mijn dagen was het nog, dat is lang geleden inderdaad. In mijn dagen had je koper nodig en dat was overal voor. Voor alle verbindingen die je maar maken moest. Of dat nou de waterleiding was, of de gasleiding, of de elektriciteit natuurlijk, koperen leiding. Of iets moeilijker. Koperen scharnieren in de deur, om van de ene plek op de andere, dat draait om een koperen scharnier. Of koperen deurknoppen. om de deur open en dicht te doen, enzovoort. Alles ging met koper. En als er in militaire dienst een bevel gegeven moest worden, dan was het tadaap, en dan was het scheef 8. Ik heb ze allemaal uit mijn hoofd gekend, om voor de hand liggende redenen, maar daar ga ik maar niet op in. Maar met een koperen blaasinstrument, want dat waren de signalen. Weet je wel? Als je niet opstaat, blijf je me leggen, moet je me weten wat er van komt. Dat is het reveis morgens. Nou ja, in mijn dagen ging het, zo vroeg hoefde ik gelukkig niet op, maar dan kwam het uit luidsprekers op de gang enzovoorts. Hè. En dan moest je er wel uit, dat was dan weer wel zo. Maar het gaat erom dat het allemaal met kopen ging. En als op zondagochtend of wanneer het maar is, de kerkdienst gaat beginnen, dan luiden ze eerst de bel. De klok, hè, die is van koper. Oké, een legering, maar koper. Brons, voor mijn part, om het wat harder te maken. Maar dat is wat het is, dat is wat koper is. Het brengt gemeenschap. En de aardigheid is dat daarmee het koper, het begrip slang, het Bijbelse begrip slang, overlapt. Daarom is het ook hetzelfde woord. De slang namelijk is niet een beeld van de duivel. Soms in de Bijbel waar het voorkomt wel, dan wordt het toegepast. Maar er is verschil tussen de betekenis van een term en de toepassing daarvan. Begrijp je dat? Weet je wat een tafel is? En je zit aan een tafel met 4 poten eronder. Maar u deed dat niet, dat Mozes van den Berg kwam met 2 stenen tafelen met 4 poten eronder, elk. He? En wat is dan eigenlijk een volkerentafel uit Genesis 10? Moeten al die volkeren aan één tafel tafelen? Wat is een tafel? Nee, Mozes kwam van de berg met zo'n tablet, weet je, zo'n iPad, zo'n tablet. Nou ja, weet ik veel. Wat is een tafel? Tablet is tafelen, dat bereidt u langzamerhand. Hè? Dat het gewoon hetzelfde woord is ook. Hè? Tafel, tablet, is allemaal hetzelfde. Tableau. Voor de Fransen onder u, maar vooruit. Het is het woord voor het omhoog houden, het voorstellen van iets. En je kunt dus op de tafel wat leggen, de tafel houdt het omhoog. Je kunt erin schrijven, op een kleittablet, een kleittafel, enzovoort. Zal ik gedacht zijn hoeveel van die kleittabletten men ooit gevonden heeft daar in, waar het man is, in Nineveh. Met de spijkerschrift enzovoorts. Tabletten, kleittabletten. Dat wil zeggen, het wordt op verschillende wijzen toegepast. Het woord stoel vind ik ook altijd mooi. Het woord stoel is een stellage, dat betekent een stellage. Zodat die tafel waaraan u zit, kan net zo goed een stoel genoemd worden. Maar je kunt ook op een stellage gaan zitten. Dan zit je op een stoel. Je kan er ook aan gaan hangen. Soms hangen ze klokken aan een stoel. Dat is dan aan een klokkenstoel. Heb je een klokkenstoel gezien? Ga er maar niet op zitten. En de stoeltjes klokt dan. Nou ja. Dat is een stellage waar de klok op staat. Nou ja, enzovoorts. Je moet een beetje begrijpen wat die woorden voorstellen. En nagas staat wel degelijk voor, ook net als koper, slang staat voor gemeenschap, voor verbondenheid. De slang is soms een type van de duivel, omdat de duivel degene is die de wereld tot zich wil trekken en daarover wil heersen, tot één wil maken. Want we streven naar wereldeenheid, naar een internationale gemeenschap. Schrijf het alsjeblieft met kleine letters, maar streven naar een internationale gemeenschap is een streven van de duivel. Met als doel dat God buitengesloten wordt, uiteraard. Want op het moment dat je iets gaat besluiten, insluiten, ben je dus iets aan het buitensluiten. En het klinkt mooi, de hele mensheid verenigd, maar daar gaat het hem niet om. Het gaat erom dat God er dan buiten staat. Dat is het idee. Voor dat doel hebben ze ook inderdaad kerken georganiseerd, ledenlijsten aangelegd die gecontroleerd worden. Dan kun je aan de ene kant belasting heffen en aan de andere kant weet je precies wie er dan niet bij hoort. En voor dat doel heeft men geloofsbelijdenis uitgevonden. Ik verzin het niet. Dit is geen humor. Dit is niet een of andere komische theateract wat ik sta op te voeren of zo. Dat is gewoon zo gebeurd. Ik zeg het alleen een beetje raar. Maar ja, neem me dat dan maar niet kwalijk. Maar dat is het. Waarom heeft men die geloofsbelijdenis opgesteld? Ook die van Nicea. Om te kunnen bepalen wie er wel bij hoort en wie niet. Te weten wie bij ons is en wie dan de vijand is. Dat is waar het altijd om gaat. We willen het organiseren. Maar niet om bij elkaar te brengen, maar in hoge mate om te kunnen buitensluiten. Excommuniceren heet dat. Want je moet eerst zo'n club hebben, anders kun je niet excommuniceren. Je moet eerst een organisatie hebben voordat je iemand buiten kan gooien. Ik heb trouwens iemand gekend die zei, wat jammer dat we die kleine aanvalt niet kunnen dwarszitten en dat hij naar niemand luistert. We weten niet hoe we hem aan moeten pakken. Ja, dat heb je als je nergens mee aangesloten bent. Behalve dan bij de Vereniging van Stereofotografen. Maar doe maar. He? Ik meen het. Dan kunnen ze er ook niet uitgooien. Dat is nou weer jammer. Nou ja. Ik lig er niet wakker van. Maar de slang en het koper staat voor gemeenschap. Van koper leg ik er net uit, van de slang ben ik mee bezig. De slang is niet maar een type van de duivel, maar het is een type van de duivel, zolang die bezig is om de wereld in zich en in zijn koninkrijk van de duisternis te verenigen. Maar op dezelfde wijze is de slang een type van Christus, die alle dingen onder één hoofd zou samenbrengen, of onder wiens hoofd alle dingen zouden samengebracht worden in een eenheid. Heb u dat nog? En als het te moeilijk is, maar ik neem aan dat de meesten van u wel weten wat ik nu ga zeggen. Als dit te moeilijk is, oké, waar is de leeuw een beeld van? Uit de stam van Juda? Volgens Walt Disney is het van Christus toch? The Lion King en zo. De leeuw uit de stam, dat weet toch iedereen? Juda is al zijn leeuw. Genesis 49. Juda is een leeuw. En nog een keer een leeuw en nog een ander soort leeuw enzovoorts. En die ligt nederen, wie zal hem doen opstaan? Die leeuw die heeft de macht. Type van Christus. Oh ja. Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Verlos mij uit des leven muil. Psalm 22 dan maar weer is. Hoezo? De leeuw is de uitbeelding van de koning, van de heerschappij over al wat leeft. En enerzijds is dat de duivel, anderzijds is het Christus. Oké, enerzijds is het de antichrist en de anderzijds is het Christus. Dat is een gewetensvraag, wie past daarin? Datzelfde geldt voor de arend. De hoogste vlieger. Maar als hoogste vlieger is hij net zo goed een uitbeelding van de duivel die zegt, ik zal mijn troon stellen ver boven enzovoorts. Zo hoog mogelijk. En al bouwt gij uw nest daar helemaal bovenin, gezegd over Edom, maar het gaat net zo goed over de duivel die erachter zit, en over Adam en de duivel die erachter zit, ik zal u vandaar nederstoten. En in het verleden was het Amazia, meen ik, die iets van 10.000 staten, geloof ik, hè? Edomieten vanaf El Biara, datzelfde gebied, Petra, van de rots gooide. Lugubere plek. Maar goed. Maar iedereen weet dat de arend overeenkomt met het evangelie van Johannes als beschrijving van de Heer Jezus Christus in zijn hemelse positie. Want de arend is de uitbeelding van de vorst over de geestelijke wereld. Oké, de hemelen. Maar is het de duivel? Die trouwens ook een gerub was, overdekkende gerub, weet u wel, uit Ezechiël 28. Kortom, we zijn vaak veel te vlot met te zeggen, dit is een beeld van dat. Nou ja, en dan weer terug. De slang staat wel degelijk voor gemeenschap. Hij wordt in de Bijbel geassocieerd, ik was toch in Genesis 49, omdat daar de leeuw genoemd wordt in verband met Juda. En de leeuw uit de stam van Juda uit Openbaring 5 is natuurlijk die leeuw uit Genesis 49. Vanaf vers 9. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw, als een oude leeuw, of zoiets. Want er zijn verschillende woorden voor leeuw, waar de vertalers dan mee worstelen. Wie zal hem doen opstaan? En daarna wordt gesproken over de scepter, het koningschap dat van Juda niet zal wijken. En in een voetnoot, dat betekent dus dat de scepter bij Juda ligt. Waarschijnlijk al toen Jacob dit zei. En daar is hij ook altijd gebleven tot in onze dagen en voor eeuwig. Toch? Er staat, het op de, er staat niet de scepter zal in Juda gegeven worden. Toch? Er staat toch de scepter zal van Juda niet wijken. Was Juda dan al koning? Of een van zijn zonen? Het antwoord is ja. We kunnen dat ook weten, maar het is mijn onderwerp niet. Nu, dus ik ga er niet verder op in, maar het is waar. Ja. David was niet de eerste koning uit Juda. Er was nog een andere tak van Juda sinds Genesis 38. De twee takken van Peres en Zera. David stamt uit Peres, maar er was ook een tak van Zera. Die in de Bijbel geen rol van enige betekenis speelt, overigens. In de geschiedenis, profetisch wel, maar in de geschiedenis van de Bijbel niet. En daaruit kennen wij koningen. Een lange reeks trouwens. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Maar de leeuw als beeld van het koningschap van Juda. Maar van dan lezen wij in vers 16. Dan, want dat was een van de zonen van Jacob. Dan zal zijn volk richten. Want dan wordt vertaald met richter, rechter. Ik moet er meteen bij zeggen dat het boek Richteren niet genoemd is naar dan. Dat is een ander woord wat bij de richteren gebruikt wordt. Dat gaat over de sufeten. Safat, de richter. Het woord voor richter. En ik zei sufeten, sufeten, omdat dat hetzelfde woord is, maar met andere klinkers. En de sufeten, zoek dat maar een keer uit, dat is de naam of de titel van de machthebbers van Carthago. We hadden er van de week, ik had er van de week met, ik weet niet meer wie, met iemand een gesprek over. Over dat koninkrijk van David en van Salomo. En het punt is dat men buiten de Bijbel om zegt, wij kennen geen koninkrijk van David en Salomo. Maar men kent het wel, alleen men noemde dat van de Feniciërs. En de Feniciërs hadden als belangrijkste kolonie, meer naar de zuidwestkant van de Middellandse Zee, Carthago. Maar ja, dat was gewoon een Israëlitische nederzetting. Geregeerd door sufeten. Richteren. Maar het was ook, stamt ook uit de tijd van de richteren. Oorspronkelijk, want het is in de tijd van de richter al gesticht. En toen bevond Dan zich al op schepen, lezen wij in Richteren 5, in het lied van Deborah. Die zei, waar waren die stammen van Israël toen de oorlog was? Want Dan was op zijn schepen. Wat dacht je, dat ze woonboten hadden? Nee, die voeren de hele wereld rond, de Danieten. Hè? Zoek naar het juiste woord. Voor de... Nou ja, onder die naam zelfs zijn ze bekend. Als, hè? Danae. De Danae in het Latijn, ja. Precies, ze heette gewoon zo. Dus ja, alleen dan wordt gezegd, ja, dat zijn niet is niet de stam van Dan uit de Bijbel. Dan weet je meteen, ja wel dus. Maar goed. Maar ze zijn de wereld ingegaan onder de verzamelnaam Feniciërs. Maar ze hebben Carthago gesticht. Ik weet de Hebreeuwse naam van Carthago, schiet me niet te binnen. Ik was er helemaal niet op bedacht. Maar het betekent zoveel als nieuw dorp. Onthoud die, Max. Nee, Kerry had nog wat. Ik weet het uit mijn hoofd niet, joh. Laat maar zitten, maar niet zo nieuw. En de aardigheid is dat wij de heel late groep van afstammelingen van Israël kwijtraken in de geschiedenis. Dat waren de Vandalen. En die hebben een heel lang spoor achter zich nagelaten. En ze zijn het laatst waargenomen in Carthago. Heel Europa rondgetrokken. Ze zijn nu hier langs gekomen, de Vandalen. We hebben dat woord er zelfs aan overgehouden. Vandalen. Ze zijn Europa rondgetrokken en uiteindelijk weer de Middellandse Zee overgestoken. Toen kwamen ze in de oude ruïnes, of wat het maar was, van Carthago. En daar zijn ze op wonderbare wijze zijn ze in de lucht opgelost. In thin air. En het enige antwoord op dat probleem. Er bestaat een antwoord. Waar zijn ze gebleven? Er is maar één antwoord op. Teken door Liebe. Ze zijn overgestoken met hun schepen. Net als vanouds. Naar Berenbotje. Hadden we het al over zuster Ursula? Geloof wel, hè? Nou goed, op Berenbotje naar Amerika. Zeker. Maar goed, ik zal u daar verder niet mee lastig vallen. Maar terug naar Dan. Hè. Dan, Dan zal zijn volk richten. Dat is mooi vertaald. Richten in de zin van richting geven. Op de weg. Berg. Ja, dat woord komt nu meteen. Dus daar dan zal zijn een slang aan de weg. Een adderslang nevens het pad. Hoe het echt letterlijk vertaald moet worden, zou ik u ook niet kunnen zeggen. Maar de indruk die gewekt wordt met deze Hebreeuwse woorden, is dat er een slangenspoor gevonden zal worden. Een spoor wat gemaakt is door Dan, die daarmee een weg heeft gemarkeerd en aangewezen. En een slangenspoor, dat ziet er heel interessant uit, van die schuine strepen achter elkaar zo, moeten in de grond enzovoort. Dan laat een spoor na, is het idee. Dat men het niet begrijpt, dat komt omdat men zich niet realiseert dat Dan daadwerkelijk de wereld overgetrokken is. Men denkt aan Dan en men denkt aan een stukje grond in het beloofde land. Men kijkt op een kaart en zegt het gebied van Dan, dat is rond Tel Aviv, rond Jaffa. Ze hadden dus een haven, Joppe, was van Dan. Maar het is maar een heel klein stukje en vandaar dat je in de latere hoofdstukken van Richter leest dat de stam van Dan zegt, ja jongens, dit is me echt weinig. Want je kan wel gaan emigreren, wat ze dus deden. Maar we hebben hier toch heus te weinig plek. En toen zijn ze gaan zwerven. Net bijen zijn het. En waarom dat is, dat leg ik een andere keer uit. Maar ze zijn gaan zwerven naar het noorden toe. En hebben Laïs veroverd. En noemden dat voortaan Dan. En sindsdien heet het land van Dan in het uiterste noorden tot Beersheba. De stam van Dan had niet grond in het uiterste noorden, maar bij Jaffa. Dat is nu een buitenwijk van Tel Aviv, ja. Heb je dat nog? Dan per definitie gaat er vandoor. Dat is wat die hoofdstukken, laatste hoofdstukken van Richteren ons nog net meedelen. Maar alle stammen van Israël zijn weggegaan, zijn het land uitgetrokken. En voor zover ze dat niet deden, is het laatste restje ervan weggevoerd in Assyrische ballingschap. En nog later, wat Juda betreft, van het tweestammenrijk in de Babylonische ballingschap. Maar al die stammen van Israël zijn gaan zwerven de wereld over. We hebben het land verlaten, veel te gevaarlijk gebied enzovoorts. En bovendien was het veel te klein. Want ja, het is maar een klein land eigenlijk. En het is een volk wat zich uitermate zou vermenigvuldigen, had de Heer ook beloofd. Met als gevolg dat ze uitermate gezworven hebben over de aardbol. Aardhol. Over de aarde rondgevaren hebben. En we kenden ze als de zeevolken. Dat schrijf je met een hoofdletter Z, hè? Zeevolken. En die Danae, dat waren ze, die hoorden daarbij. Een van de zeevolken. En bij zeevolken staat ook altijd de vraagteken. We weten het niet precies, maar het is een verzamelnaam voor enzovoorts. Maar het punt is dat Dan zijn sporen heeft nagelaten in de geschiedenis als een slang. Je kan het ook volgen op de kaart. Dus ze zijn met name verdwenen langs allerlei routes trouwens naar Noordwest-Europa. In Ierland spelen ze trouwens ook nog een belangrijke rol. In de loop van Danae. Men maakt ervan, het is een groep die zich die de godin Dana als god had. Zo redeneert men zoiets weg. Nee, ze zijn gewoon afstammelingen van Dan. Maar toe maar. Zal u er verder niet mee vermoeien, maar de naam Dan vind je dus inderdaad over de hele kaart van West-Europa. Is het de langste rivier in Europa, die trouwens precies de andere kant op loopt dan gebruikelijk, is de Donau. En die geeft aardig weer hoe het spoor van Dan was, maar is ook naar Dan genoemd. Net als de Dnieper. En er zijn nog een paar van die rivieren, de namen weet ik zo gauw niet. Ik sta hier een beetje in het wild te praten nu, man. Al die rivieren die in de Zwarte Zee uitkomen, zijn genoemd naar de naam van Dan. Kijk er maar naar op je kaart. DN en dan nog wat. Soms een klinker ertussen, soms niet. Dan, daar zijn ze geweest en daar vandaan zijn ze naar het noorden getrokken, naar Danmark. En Mark, weet je wat een mark is? Mark is een grens. Een grenspaal, een grensteken, een mark. En Europa is ooit verdeeld in graafschappen, maar je had ook met graven aan het hoofd, maar je had ook markgraven, afgekort het markies. Markgraven, die werden geacht te wonen aan de grenzen van het hele koninkrijk en ze werden geacht de grenzen te verdedigen. We kennen dat verhaal met de Verenigd Europa in onze dagen en landen die dan aan de grens van dat Verenigd Europa leven en die moeten dan de grens van Europa bewaken. U begrijpt dat er niks van terecht komt, maar toen maar weer. Maar Denemarken, dat is het grensgebied van Dan, daar is het nagenoemd. En de Denen heten dus gewoon naar de stamvader Dan. Heb je dat nog? Of Scandinavië ook zo is, dat weet ik niet. Er is verschil van mening over. Maar je komt de naam van Dan uiteindelijk uitgebreid tegen in Engeland en Schotland. Want een beetje plaats heet toch Dean aan het hente. Aberdeen enzovoort. Zoon van, dat is van Heber ook nog. Heber. Nou ja, laat me zitten. Ik zal er niet verder mee vermoeien. Maar ik probeer alleen te zeggen dat Dan staat voor richting aangeven, we gaan hierheen, we gaan daarheen enzovoorts. Onder het oprichten van stenen, maar dat deed Efraïm. Maar die twee horen ook een beetje nogal sterk bij elkaar. Maar zoek dat maar uit in je Bijbel. Zoek die namen maar op en kijk maar wat er zo over staat. Daarmee heb ik waarschijnlijk ook, maar ik raak niet wel ver van mijn onderwerp, een antwoord gegeven op de vraag waarom de stam van Dan, en dus de naam van Dan, niet genoemd wordt in de opsomming van de stammen van Israël in Openbaring 7. Nee, natuurlijk, er zijn er geweest die zeggen, nee, Dan mag daar niet in voorkomen, want Dan is een slang is de duivel, dus er zal wel iets met de antichrist van doen hebben. En er zijn mensen die denken dat de antichrist een Jood is, uit de stam van Dan. Jongens. Een Jood is uit de stam van Juda. Ja, maar anders zullen ze hem niet als de Messias aanvaarden. De Bijbel zegt ook niet dat ze dat zullen doen. Slaat helemaal nergens op. Echt niet. En bovendien, de slang is niet maar een beeld van de duivel. Maar ik ben van mening dat de stam van Dan niet betrokken wordt rechtstreeks en officieel in de prediking van het evangelie. Daar zijn andere 12 voor, die genoemd worden in Openbaring 7. Zijn dienstknechten gods die het evangelie zouden prediken in de dagen van de grote verdrukking enzovoorts. Maar de stam van Dan gaat waarschijnlijk doen wat ze altijd deden, de weg bereiden. kwartier maken. Voorop gaan in de terugverzameling van Israël. En dus het land inrichten in dit geval. Van mijn part Laïs weer veroveren, zodat ze daar wonen kunnen, enzovoorts. Dat gaat over de wederopbouw van Israël, niet van Juda, van Israël in de dagen na de 70ste week van Daniël. Waarbij Israëlieten over heel de wereld het evangelie zullen prediken. Maar er is ook een categorie Israëlieten die verantwoordelijk is voor de terugverzameling van het volk en van het land. En daarmee de herinrichting van het land. En ik denk dat vanwege de rol van Dan in de loop van de geschiedenis, dit dus de functie is van Dan ook in de toekomst. Heb je dit nog? Nou ja. Wat ik alleen maar eigenlijk probeer te zeggen, want dat is het punt, dat de slang net als koper staat voor gemeenschap, verbinding. De verbindingen leggen met, enzovoorts. Van het een naar het ander gaan de dingen bij elkaar brengen. En daarna mag je van mij het begrip richter of richten weer op een hoger niveau brengen. Want hoe breng je de dingen bij elkaar? Daar hebt u allemaal voor gestudeerd. Ik alleen niet, maar daarom sta ik hier natuurlijk. Maar heb je allemaal voor gestudeerd? Toch voor management en zo? En hoe heet dat? Bedrijfsinrichting of hoe heet het maar? Bedrijfseconomie enzovoort. Organisatie. En IT, communicatie, maar dat is allemaal hetzelfde, allemaal dezelfde woorden die hetzelfde aanduiden. Hoe krijgen we het zaakje bij elkaar georganiseerd? Nou ja, door mensen aan te stellen die moeten zeggen hoe het moet. Leiderschap. Dus kun je cursussen leiderschap volgen voor een aanzienlijk bedrag. En ook in het christendom heeft men uitgevonden dat de kerk gebouwd moet worden door leiders. En die verkopen dus ook diezelfde cursussen. Ze veranderen hier en daar een woord. En dan is het de christelijke variant voor precies hetzelfde. Hetgeen trouwens ook geldt voor de andere kant. Discipelschap. Want je moet ook mensen leren dat ze gewoon doen wat je zegt. Hetgeen niet meevalt. Dat je intussen bezig bent de democratie onderuit te halen, dat schijnt niemand te beseffen. Maar ons land is langzamerhand, maar het is volstrekt onbestuurbaar geworden, dat weet iedereen. Hoe zou dat nou komen? Gaat zo niet. Heb je dat nog? Dus waar staat de slang voor en het koper voor? Hoe krijg je het zaakje bij elkaar? Door leiding te geven. Desnoods met geweld. Door verbinding te maken. Alle neuzen dezelfde kant op te krijgen enzovoort. Kortom, de slang is de uitbeelding van de heerschappij. Oh, het heerschap, van mijn part. De heerschappij over de stoffelijke wereld. Die nou eenmaal een grote chaos is. En die georganiseerd moet worden op een of andere wijze. Dat is de slang. En die begint daar al mee in de hof. Dat is een slang. Maar degene die het uiteindelijk op orde zal brengen, dat is Christus. En dat is hetzelfde verhaal als van de leeuw, en van de arend, enzovoorts. Zie? Natuurlijk zijn schriftplaatsen waar de slang een beeld is van de duivel. Of waar de duivel opgevoerd wordt als slang. In Openbaring uitdrukkelijk als oude slang trouwens. En dan nog een keer draak, en om me duidelijk aan te geven waar het over gaat. En zo verder. Maar bij andere gelegenheid. De seraf is sowieso een type van Christus. Een verheerlijkte Christus. Volgens Jesaja 6 vergeleken met Johannes 12. Dat heb ik al genoemd. Jesaja zag de hemel open. Zag de troon. Maar daaromheen de serafim. En Johannes zegt ervan. Dat was toen Jesaja Jezus zag. In een verheerlijkte positie. Dat was dus een visioen met betrekking tot toekomende dingen. En die toekomende dingen hielden in de verharding van het Joodse volk, want dat staat een paar versen verder in datzelfde hoofdstuk. Dan ben je dus ook aan het begin van onze bedeling, feitelijk. Heb je dat nog? Kortom, in Jesaja 6 vers 1 zie je een verhoogde slang. Nou ja, verhoogde slangen, serafim. En hier is het. Maak u een seraf. En dat is wat Mozes deed, zo goed mogelijk. En dus een slang van koper. Maar ik zal je wat anders laten zien. Dat is in Jesaja. Jesaja hoofdstuk 14, meen ik. Nee, niet Jesaja 14. Ja, wel Jesaja 14. Wel Jesaja 14. Merkwaardig genoeg, omdat Jesaja 14 spreekt over de duivel, die uit de hemel geworpen wordt. En in Openbaring 12 heet dat de oude slang, de Satanas, die uit de hemel geworpen wordt. Maar in hetzelfde Jesaja 14 staat, of lezen wij in vers 28. In het jaar toen de koning Achaz stierf, geschiedde deze last. Dat wil zeggen, er kwam deze profetie. Verheug u niet, gij gans Palestina. Zodat je eerst nog moet leren dat Palestina niet de naam is van dat hele land van Israël, dat beloofde land. Dat heet niet Palestina, niet in de Bijbel. Dat is de naam die de Romeinen eraan gegeven hebben na de laatste Joodse opstand. En toen hebben ze ook Jeruzalem ongeveer geëgaliseerd, voor zover dat mogelijk was, om de bekende plaatsen, bekende locaties binnen Jeruzalem weg te werken, om zo te zeggen. Zodat we nou niet meer weten waar nou precies de berg Sion was enzovoorts. Exacte locaties, dat is allemaal moeilijk. Daar hebben de Joden de volgende oplossing voor gevonden. Ze hebben gekeken welke namen zijn we kwijt. Zetten we op bordjes en we zetten hier een bordje en daar een bordje en dat is het dan. Dat is het ongeveer. Nou ja, iets serieuzer, maar men weet het dus niet. En men heeft het land voortaan genoemd Palestina. Met de naam dus van de Filistijnen. Want dat is het. Uitdrukkelijk. Dat was er ook de bedoeling van. We noemen het land naar de Filistijnen. We helpen het land naar de... Dat is het. Ja. Palestina. Maar in de Bijbel is Palestina de Gazastrook. Nou ja, wij noemen dat de Gazastrook. Dat zijn namelijk de vijf steden der Filistijnen. We weten waar ze liggen. Er liggen hier achter kaarten, atlassen. Te koop ook nog, de boekentafel, kun je ze allemaal vinden, enzovoort. Dat is wat tegenwoordig genoemd wordt de Gazastrook. Maar dat is Palestina. Het land van de Palestijnen, van de Filistijnen. Hebben jullie dat nog? En daar gaat het over. Dit is een profetie over de Filistijnen. U weet dat Israël, zolang ze bestond in de Oud-Testamentische geschiedenis, problemen gehad heeft met de Filistijnen. Af en toe werden ze verslagen, dan hoor je een poosje weer niks, maar dan duiken ze weer op. Ze zijn heel hardnekkig en dat is ook ongeveer de betekenis van het woord Palestijn, maar laten we het daar ook maar niet over hebben. Verheug u niet, gij gans Palestina, gij Filistijnen, dat de roede die u sloeg gebroken is. Die roede is uiteraard koning Achaz. En de Filistijnen waren blijkbaar blij met dat Achaz dood was. Maar de profetie luidt, verheug u niet dat de roede die u sloeg gebroken is. Want uit de wortel der slang wordt vertaald met wortel is eigenlijk diepte. Maar je moet toch wat? Wortel der slang. Uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen. In het Nederlands zegt men dat is een adder, maar het woord is de aanduiding van een zeer giftige slang, dat is het dan, basilisk. Of het in je natuurkundeboek staat, in de biologie, weet ik niet. Dit woord, weet ik niet. Basilisk, artis, basilisk, een reptiele bak, weet ik niet. Maar een giftige slang, een adder. Uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen en haar vrucht... Dat is wat zij zal voortbrengen. De slang is dus vrouwelijk. Niet zijn vrucht, maar haar vrucht. Haar vrucht zal een vurige, vliegende draak zijn. Daar staan dus drie woorden voor die slang. Een vurige, vliegende draak. In het Hebreeuws staan maar twee woorden. Seraf. Dat vind je terug in vurig. En af. Opgevat als vliegend. Of met vleugels. Oef, heeft men mij gezegd dat je het moet uitspreken. Maar ja, daar zijn de Joden het zelf ook niet over eens, dus ik hou het maar bij. Seraf, af. Een vliegende seraf. Maar af wordt, komt ook niet verder dan dat het betekent vleugels. Maar daar moet ik u ook nog iets over vertellen, over dat woord. Want de werkelijke betekenis is niet vleugels of vliegen, hoewel het zo vertaald wordt en ongetwijfeld terecht zo vertaald wordt. De werkelijke betekenis is die van het uitspreiden. Zoals vleugels dat doen. Om te kunnen vliegen. Dus het is een zich uitspreidende seraf. En omdat gerub hetzelfde is, een overdekkende gerub. Nee, het zijn synoniemen hier. Maar het woord draak staat er überhaupt niet. Dat hebben de vertalers ingevoegd om aan te geven dat ze vinden dat het een reptiel is. Uit de slang, uit de diepte van de slang, zal een bedreigende, een dodelijke adder, een giftige voortkomen enzovoorts. En, daar, en vervolgens wordt gesproken over een vurige, vliegende draak. Nou is de aardigheid natuurlijk dat het wel degelijk dus over een slang gaat. Maar het punt is dat, ja, wellicht, de vertalers of de commentatoren doen dat, die zeggen ja, dat slaat op een latere afstammeling van Agas, dat is Hiskia. En die zou eigenlijk definitief de Filistijnen naar de Ratsmodee helpen. Dat is een ander woord voor Filistijnen, ja, dat u dat weet. De Galamiezen. Nou ja. Want dat is de strekking wel. Wij die wat vaker een profetie gelezen hebben, begrijpen natuurlijk meteen dat het maar niet gaat over Hiskia. Och, misschien toch. Maar dan nog, dat het gaat over de Heer Jezus Christus. Want die zal pas definitief een eind maken aan de Palestijnen, Filistijnen. Wij weten dat ook zeker, omdat je dat kunt lezen. Ik moet even nadenken, omdat je dat kunt lezen in Zacharia hoofdstuk 9. Want als de koning komt, die van die ezel, die heiland, weet u wel, bij de Olijfberg, dan zal hij een oordeel brengen over de Filistijnen. Staat in hetzelfde hoofdstuk, dat is het verhaal daar. Dat komt dus echt pas in de toekomst. En de aardigheid is natuurlijk, het woord grap slik ik nog net in. Ik ben er heel laconiek in, ik moet wel, want ja. De grap is natuurlijk dat wij niet alleen in onze dagen weer een Joodse staat hebben, alweer vele tientallen jaren. Wie had dat gedacht daarvoor? Niemand, zegt men. Maar toch. Maar wij kennen ineens weer een Palestijns volk. Na 2.500 jaar. Langer. Kunstmatig ontstaan. Ik stond erbij en ik keek ernaar en het was een poosje. En toen ineens is er sprake van een Palestijns volk dat een land claimt dat hun naam draagt, Palestina. Hoe krijg je het voor elkaar? Hoe krijg je het bedacht? Het is wel gebeurd. Het is een land, het is een naam, Palestina, die dat land niet toekomt. Dat hebben er al weinig aan, dat weet iedereen. Alleen de naam Jeruzalem hebben ze niet weg kunnen krijgen. Aiolina Capitolina. Nee, dat is ook geen naam voor een stad. Dat kan je niet onthouden. Waarschijnlijk, ik hoop dat ik het verkeerd uitspreek. Maar om aan te geven dat je dat niet kunt onthouden. Een lange dubbele Latijnse naam enzovoorts. Weg. Dus de Jeruzalem, de naam is hardnekkig gebleven. Maar Palestina, daar kom je niet meer vanaf. En toen de Joodse staat werd opgericht, abusievelijk onder de naam Israël. Toen zijn Arabieren gevlucht, omdat de Arabieren buitensland zeiden, ga jullie even opzij, dan drijven we al die Joden de zee in. Dan vernietigen we die staat meteen. 1948. Dat is ze toen niet gelukt, maar wat moet je nou met diegenen die gevlucht zijn? Nou, die hebben ze in kampen opgesloten en hebben ze daar vermenigvuldigd. Ja, nee, zo is het. Want het waren, hoeveel vluchtelingen waren dat toen? En hoeveel zijn er nu die zich Palestijn noemen? Maar het waren vluchtelingen uit Palestina, zo heette dat. En daarna zijn ze zich gaan noemen Palestijnen. En vervolgens Palestijns volk. En nu hebben we een Palestijns volk. En denkt Jean et Allemand, denkt nu dat de Palestijnen recht hebben op het land dat Palestina heet. En dat ze daar door de Joden uit verdreven zijn. En begrijp me goed, ik ben geen sympathisant van de Joodse staat. Die hoef ik niet te verdedigen, daar heb ik geen enkele reden toe. Ik weet dat die staat er is, dat het in overeenstemming is met het profetisch woord, maar dat het in strijd is met Gods handelen en Gods beloften. En dat de Heer beloofd heeft, dan zeg ik het weer verkeerd, maar dat de Heer aangekondigd heeft dat hij deze Joodse staat daadwerkelijk zal vernietigen, als hij komt. En dat Jeruzalem verwoest zal worden, als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, enzovoorts. Is daar je niet de Joodse staat te verdedigen. Maar andersom, je kan moeilijk een Palestijnse staat verdedigen. Er bestaat geen Palestijns volk, zou je zeggen. Maar ja, als je jezelf zo noemt en van jezelf zelf zegt, wij zijn niet anders dan de Filistijnen, want dat zeggen ze. Ze nemen die rol graag op zich. De oude Bijbelse rol, dan roep je diezelfde vloek over je af. En daarom zegt de Bijbel, als de Heer komt, brengt hij een oordeel over dat land, inclusief de Gaza-strook, inclusief de Palestijnen en de Filistijnen, omdat die net als de Joden ten onrechte leven in het land van de Heer. En daarna pas kwam de verhaal pas over het oordeel van over Edom, Moab en Ammon. En dan worden de Palestijnen niet eens, of Filistijnen, hoe ze maar heten, niet eens meer apart genoemd. Ze zijn nou eenmaal in het land en ze horen daar niet. Dat is Bijbels. Hoe het er allemaal bij komt, weet ik ook niet nu vanavond, maar goed. We moeten het hebben over de slang. De slang staat voor gemeenschap, voor heerschappij over een stoffelijke wereld. En ik kom erbij natuurlijk via Jesaja 14, waar het begrip seraf, vurige vliegende draak, notabene in de Statenvertaling, een aanduiding is van de Messias, van de zoon van David, die definitief het oordeel zal brengen over de Filistijnen. Net als over Amalek bijvoorbeeld ook, zoals het ook van ouds werd aangekondigd. Het is maar om aan te geven dat de term draak of slang wel degelijk gebruikt wordt voor het Davidische koningshuis in het algemeen en voor de Heer Jezus, de zoon van David in het bijzonder. Dat is wat het is. En los daarvan, ach, je tekent een vliegende slang en je vraagt, wat is dit? En er komt altijd wel iemand die zegt, die ken ik, dat is Quetzalcoatl. Dan moet je een beetje Gronings uitspreken, dan lukt het wel. Quetzalcoatl. Hoe je het schrijft, zoek hem erop. Iets met kus en us en weet ik veel. Engelsen spreken het zo niet uit, maar het is ook geen Engels. Dat is iets uit Midden-Amerika, Zuid-Amerika, weet ik veel, Mexico en een beetje naar beneden daar. Daar verwachten ze de komst van Quetzalcoatl, de vliegende slang. Maar het is gewoon de Messias. Nee, broeder, ik zal je vertellen. Waar dat vandaan komt, ze hebben mij verteld, moet je niet verder vertellen, maar ze hebben mij verteld dat komt omdat de Heer zelf daar geweest is. En die heeft dat aangekondigd en die heeft ze wat verteld hoe dat zit met de vliegende slang en met de enzovoorts. En met Serafim enzovoorts. En hij is daar geweest en heeft gezegd, maar ooit kom je terug. En dan, enzovoorts. En toen daar de Portugezen kwamen, de Blanken enzovoorts, toen dachten die mensen daar, nou komt de Messias. Maar ja, dat bleek niet het geval te zijn. Dit is historisch. Ik kan er ook geen spel tussen krijgen. Ik heb nog veel meer van die verhalen. Maar, doe maar. Dat doet er verder ook niet toe. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat het beeld van die vliegende slang toch zo gek niet is. We hebben toch ook het beeld van de vliegende leeuw? Nou ja, als beeld van Babel. De leeuw met die vleugeltjes. Ook in Daniël wordt hij trouwens genoemd, Daniël 7, als ik me goed herinner. Enzovoorts. Maar uiteindelijk, het is een gestolen beeld. Het is een beeld van Christus. In verband met zijn koningschap over al wat leeft en ook over de hemel. Dus dan krijg je een leeuw met vleugels. Enzovoorts. Nou, dan gaan we weer terug naar Exodus 32. Nee, niet naar Exodus 32. Wel naar Exodus. Dat zeg ik, nee. Maar die bedoel ik niet, nee. Ik moet terug naar nummer 3. Naar de slang daar. Maak u een seraf. Ik hoop dat u nou weet wat Mozes moest doen. Een uitbeelding maken van de Messias. Maar ik zal u zeggen, waar geregeerd wordt over deze stoffelijke zondige wereld, en waar de slang een uitbeelding van is, krijgen wij in deze wereld van doen in tamelijk hoge instantie met al die lui die ons komen vertellen wat de normen en waarden zijn, waarna wij moeten leven, met welk been we uit bed moeten stappen en aan welke kant van het bed ook nog en al dat soort dingen meer. Ik bedoel te zeggen, dan krijg je van doen met die priesters, die geestelijke leidslieden, die allemaal weten hoe het zit met het leven en die een antwoord hebben op de vragen van het leven enzovoorts. Vooral voor het domme volk, dat zijn wij dan. En dan komen ze ons vertellen, doe maar zus en doe maar zo. En als je vraagt naar je zaligheid, dan zeggen ze, nou kom eerst maar eens een poosje bij ons naar de kerk elke zondag. Maar ze hebben geen antwoord op je vragen. Ze houden je rustig, doe maar dit en doe maar dat. En je gaat er aan dood. Dat is wet. Kortom, die slangen daar beneden zijn een beeld van het oude verbond. Net zoals Aaron dat was. Mirjam hebben we het niet over gehad trouwens, maar toen maar. Maar dat is toch de hele context. Je bent aan het eind van het oude verbond en hoe gaat het nu verder? Komt het koninkrijk, wordt het openbaar of niet? Wordt er een nieuw verbond in werking gesteld of niet? Hoe gaat het verder? En op die locatie, op die scheiding van wegen, daarin of rond Petra en de berg Hor en wat het maar was en Kades. Daar is de vraag, hoe gaat het verder? En we krijgen een uitbeelding. We gingen toch naar dat beloofde land en nou komt er niks van terecht. U had ons beloofd de openbaring van het koninkrijk en nou is het Joodse volk, nou laat Edom ons niet toe. Wat u maar wil, het Joodse volk is ongelovig en nou komt het koninkrijk niet. Zult u in deze dagen uw koninkrijk weder oprichten? Zo ja, waarom niet? En zo niet, waarom dan toch? En er zijn allerlei theorieën over bedacht. Maar de Bijbel geeft gewoon een antwoord. Dat hoef je niet te bedenken. En een van die antwoorden is, ja, die slangen daar beneden, ja, de Heer haalt ze niet weg. En de Heer heeft geen oplossing voor je problemen. De Heer zegt niet van, doe maar zus en doe maar zo. En als je zo'n slang ziet, kruip dan gauw achter een rots of zo, of onder een steen. Zou je gedacht zijn, wat ongedierte allemaal onder stenen zit, maar doe maar. Of loop maar hard weg, of weet ik veel. Of praat tegen die slang, probeer hem op andere gedachten te brengen. Of dat soort dingen allemaal. U weet wel, al die mensen die ons komen vertellen in al die praatprogramma's hoe wij ons leven moeten inrichten. Ik vind het zo kinderachtig gedoe dat die mensen in alle ernst na zoveel duizenden jaren naar hun maatstaven en de onze, nu ons komen vertellen hoe het nou eigenlijk moet. Toch? Ik zou me kapot schamen. Ik zei, ja. Echt. Nou ja, goed, dat zijn die slangen. En ze kunnen je niet helpen. De hele gedoe rond corona is natuurlijk toch een of andere grote rel. Omdat wij vinden dat wij besodemieterd worden. Hoe dan ook, want dit hadden we niet verwacht. Dit had nooit gemogen. En we hadden gewoon een Woepertal gemoeten enzovoort. En gewoon ons normale leven weer kunnen voortzetten. En wie is er verantwoordelijk? Wie heeft dat bedacht dat wij nou ineens... En wat is daar de bedoeling van? En dan gaan we weer. En dan komen ze ons vertellen wat we moeten doen en wat we niet moeten doen. Enzovoort. Allemaal slangen. Zo'n slangenkuil, kent u wel, hè? Van Indiana Jones, dat kent u wel. Dat is zo'n toch? Nou ja, je vraagt je altijd hoe die slangen daar kwamen en waar ze al die tijd van geleefd hebben voordat Indiana Jones er kwam. Maar dat even tezijde. Maar zo'n slangenkuil. En wat de Bijbel ons leert, is dat daar geen uitweg in is. De enige alternatief is omhoog. Niet de bestrijding van, zijn er ook onder ons? Onder ons als gelovigen, die denken dat ze hier in de wereld de slangen moeten bestrijden. Terwijl ze in feite niet weten wie dat zijn en wat het is. Dan zoeken ze daarna. Als ze denken, ik heb er een gevonden, dan krijg je dat uitgebreid via je iPad of wat het maar is. Via je telefoon krijg je daar mededeling over, enzovoort. En dit moet je lezen en dat moet je zien en die moet je horen, enzovoort. Nou en wat gaan we er nou aan doen? Eerst rijker worden dan Bill Gates. Nou ja, laat me zitten. Schiet toch niet op. Het is wat de dichter zei, het hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Dat is de enige echte oplossing. Dat is deze ook. Dus, maak u een seraf. Geen ander woord daar, hè. Maak u een seraf. En hij maakte... Een slang van koper, logischerwijze, want het is hetzelfde woord. Die brengt, staat voor gemeenschap, enzovoorts. En het zal geschieden in ieder die de slang aanziet en dus omhoog ziet, die blijft leven. En de nieuwtestamentische variant is, het zal geschieden al wie in hem gelooft, waar hem op ziet. In hem gelooft, zal niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat is wat Johannes erover zegt in Johannes 3. En dat is het dan. Het is gewoon een uitbeelding van een verhoogde hemelse Christus. De slang, de seraf. Er staat slang, maar er staat ook dat het de seraf is. Dat is wat Mozes maakt. Uitdrukking van heerlijkheid. Met vleugels? Ja, het zal wel. Hemels, verhoogd. En naar hem zou men opzien. En de volgende verzen daar bevestigen dat ook in Johannes 3. Want er staat, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon aan een kruis gehangen heeft. Dat staat er toch niet? Dat kun je nou wel denken. En je kunt er nu over gaan discussiëren. Van mijn part op internet. Maar hoe dan ook, het staat er niet. Er staat dat God zijn enig geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die hem aanziet, die in hem gelooft, maar het is dezelfde term als uit het vers daarvoor, over de slang in de woestijn enzovoorts, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Die zoon is gezeten aan de rechterhand Gods. Sterker nog, hij is pas de zoon officieel en als zodanig aangesteld sinds hij gezet is aan de rechterhand Gods. De Hebreeënbrief zegt dat een paar keer heel duidelijk. Is tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En er is tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand. En er is tot hem gezegd, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En zo is hij borg en middelaar geworden van een nieuw verbond. En als je hier op aarde last hebt van al die slangen, zie je omhoog. Ben u de koning? De Heer zei, mijn koninkrijk is niet van hier. Nou, hij zei, nu is mijn koninkrijk niet van hier. Waar dan wel? Nou, daarboven. Dat is wat het is. Kortom, deze geschiedenis hier van die verhoogde slang is een uitbeelding van misschien niet de hemelvaart, maar dan toch van de hemelse positie van Christus. Waar de hemelvaart eigenlijk ook, want Mozes als personificatie van de wet die notabene ook naar hem genoemd wordt. Mozes heeft hier gezegd, maar ik zeg u. Mozes maakt die slang. Dat komt overeen met God is een zoon gezonden geworden, uit een vrouw geworden onder de wet. Omdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. Dat is Galaten hoofdstuk 4 waar zo staat. De Heer heeft geleefd onder de wet, heeft de consequenties van de wet gedragen. En niet zeggen dat komt omdat hij zo netjes zich aan de wet gehouden heeft. Dat is helemaal niet wat geleerd wordt in de Bijbel. Wat geleerd wordt in de Bijbel is dat hij de consequenties van de zonde van de zondaar gedragen heeft. In overeenstemming met de wet en daarom gekruist werd. Van Gods standpunt uitgezien. En zo heeft hij de wet vervuld. Begrijp je wel? De Messias dus, de slang, de seraf, gemaakt door Mozes, geworden onder de wet. Maar daarmee ook de wet beëindigd. De volgende pericope is het niet helemaal. Maar hierna is het wel degelijk zo dat ook Mozes overlijdt, een half jaar later. Een half jaar na Aaron. Ook op zo'n berg, ook aan de oostkant van de Araba, om zo te zeggen, de berg Nebo enzovoort. Hij ondergaat hetzelfde lot. Het is het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. En het vervolg erop is Hebreeën 12. Laat ons dan onze loopbaan lopen, ziende op Jezus aan de rechterhand Gods. Nou, denkt u daar maar eens een poosje over na. Het lijkt me wel weer genoeg voor vanavond.